Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Van de vredesbeweging tot kraken. De lage landen kennen een rijke geschiedenis van activisme, verzet en strijd. We gaan deze discussies, controversies en conflicten van deze bewegingen opgraven ter vermaak en inspiratie. Begin jaren 80 keek men in het buitenland verbaasd naar de massale vredesbeweging in Nederland, die uit het niks leek opgestaan te zijn. Mensen hadden het over Hollanditis, de Dutch disease. Wat gebeurde precies in deze beweging? Ik ben Jeremy. Tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts voor deze podcast. We gaan elke maand een nieuwe aflevering over een sociale beweging in Nederland in de recente geschiedenis opnemen. Vandaag dus over Hollanditis. Kees, wat is Hollanditis?
Ja, Hollanditis was in Amerika door een journalist bedachte term om te beschrijven wat er in Nederland begin jaren 80 gebeurde. Op het gebied van vredesbeweging en vooral het afwijzen van atoombewapening. Het was midden in de Koude Oorlog. Voor de jonge luisteraars, toen stonden het Oostblok en het Westen lijnrecht tegenover elkaar. En ze waren allebei bezig om een enorme bewapening op te bouwen. En vooral de atoomwapens waren zeer beangstigend. Het idee ontstond, of de realiteit ontstond eigenlijk, dat ze met die atoomwapens elkaar meerdere keren geheel uit zouden kunnen roeien. En dan kwamen er nog weer nieuwe bij. In Nederland ontstond de vredesbeweging die zich daartegen keerde. En die zei van nou, misschien moeten we een keer stoppen met die atoomwapening. Dat was natuurlijk niet alleen in Nederland. In alle landen had je beginnende of al ontloken bewegingen daartegen sinds de atoomwapens opkwamen in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Maar die nieuwe generatie atoomwapens die zorgde in Nederland en een paar andere landen voor enorme ophef. En dat is des te opmerkelijk als we nu kijken naar de situatie nu, waarin weer de NAVO midden in een oorlog verzeild is geraakt en er heel weinig reactie is, of zelfs in linkse kringen in feite goedkeuring is en de NAVO toegejuicht wordt en die oorlog ook goed gepraat wordt.
Inmiddels zijn we gevaccineerd voor Hollanditis, lijkt het nou.
Ja, dat is zeker het geval. En wij willen dus in deze podcast bekijken van wat zijn de hoogte- en dieptepunten op dit gebied geweest sindsdien. En zijn er factoren die verklaren waarom, laten we zeggen, maatschappelijk, maar ook uit activistische kringen op een bepaalde manier wel of niet gereageerd wordt op oorlogen en bewapening.
En waarom is het dan relevant om terug de geschiedenis in te gaan om dat soort vragen te beantwoorden? Het is natuurlijk heel lang geleden, de Koude Oorlog is voorbij.
Nou, het is altijd relevant om de geschiedenis in te gaan, dat sowieso. Zelfs al was er helemaal niets gebeurd, dan is dat nog interessant. Want dan zou Nederland op dat gebied uniek zijn, maar het is helemaal niet lang geleden. En bewegingen staan altijd op de schouders van bewegingen daaronder. Er ontstaat zelden iets, ja, tenzij er, weet ik veel, een of andere nieuwe technische ontwikkeling is die daarvoor niet bestond, waar tegen bewogen moet worden. Maar er bestaat bijna geen thema waar niet een voorgeschiedenis bestaat. En die moet je onder ogen zien om te kunnen begrijpen en middelen te kunnen vinden om nu te reageren. Ook al omdat de andere kant, de vijand als je het zo wil noemen, of de tegenpartij, dat ook doet. Hè? Die reageren ook op vorige ontwikkelingen. En als zij het moeilijk hebben gekregen toen, hebben ze daar antwoorden op verzonnen. En het is, als wij als beroepsactivisten vinden dat nodig om te onderzoeken.
Ja, en misschien is het ook interessant om, als we kijken naar verschillende historische bewegingen, dat we terugkerende thema's en discussies kunnen vinden die veel verschillende thema's en bewegingen doorkruisen. Vragen over tactieken die je gebruikt, strategieën die je moet hanteren, hoe organiseer je, Hoe ga je om met oneenigheid, met conflicten, al dat soort dingen. Die spelen op dit moment natuurlijk als nooit tevoren. Maar wat we zullen zien, denk ik, als we gaan terugkijken, is dat ze altijd al als nooit tevoren een probleem waren. En ik denk dat dat ook heel leerzaam is om problemen die er altijd zijn, als je probeert de wereld te veranderen, dat gewoon een onderdeel is van wat wij doen. En hopelijk kunnen we door te kijken naar hoe andere mensen dat in het verleden hebben opgelost, daar wat van leren. Ofwel het heel anders aanpakken, ofwel misschien hebben ze misschien wel wat dingen goed aangepakt waar wij wat van kunnen leren, die misschien helemaal in de vergetenheid geraakt zijn.
Ja, en ik denk dat we ons, dat is het bijzondere van onze, want je kan ook zeggen, er zijn heel veel geschiedenisachtige podcasts of media-initiatieven. Waarom moeten wij daar nou ook eens een keer wat aan toevoegen? Maar wat wij in ieder geval redelijk uniek hebben, is dat wij natuurlijk vooral daarop focussen, namelijk op op de bewegingsaspecten en de oplossingen die daar gevonden zijn. In die zin zijn we enorm bevooroordeeld, schaamteloos, partijdig. En misschien nog belangrijk om te zeggen dat wij natuurlijk, we zijn met z'n tweeën, dat doen we vooral omdat dat gemakkelijk is. Je gaat gewoon een tijd lang een onderwerp uitspitten en dan ga je het erover hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij denken dat we over al die onderwerpen de meest deskundige zijn. Sterker nog, het zullen bij al die onderwerpen zullen veel mensen zijn die veel deskundiger zijn. En we moeten nog kijken wat voor vorm we kiezen. Het kan zijn dat we bij sommige onderwerpen zeker, maar dat we vaker ook iemand zullen interviewen of erbij zullen vragen of zoiets. Maar deze doen we even met z'n tweeën. Waar beginnen we? Dat is de eerste keuze die je journalistiek, ik wapper nu met mijn vingers zo naast mijn oren, moet maken natuurlijk. Van waarom zou je bij 1981 of 21 november 1981 beginnen met een verhaal over de vredesbeweging en antimilitarisme in de polder? Want er zijn natuurlijk daarvoor ook al enorme bewegingen geweest. We ontdekten net dat de eerste dienstweigeraar Herman Groenendaal in 1921, toen was er nog helemaal geen mogelijkheid tot dienstweigeren, dus, maar hij weigerde vanuit antimilitaristische visie, of noem je dat, idealen, weigerde hij om aan het leger deel te nemen en kwam toen in de gevangenis te zitten. En ging in de hongerstaking die door de hele anarchistische beweging in Nederland, die toen nog groot was, gedeeld werd. En je had Domela Nieuwenhuis hemzelf, de grote oprichter van veel oorspronkelijke radicale bewegingen in Nederland toen. De Sociaal-Democratische Bond en de allereerste linkse parlementariër. Die daarna dat gebruikte om te zeggen dat het zinloos was om het parlement in te gaan. En je veel beter basisorganisaties kan oprichten. Die heeft de IAMV helpen oprichten, de Internationale Antimilitaristische Vereniging, waar Nederland prominent lid van was. En dat was toen in linkse kringen. Ook de Sociaaldemocraten hadden het vredesideaal hoog in het vaandel staan. Dat was toen onder links, was dat een algemeen gedeeld thema.
Ja, het pacifisme.
Ja, pacifisme en bij de anarchisten antimilitarisme. Toen was het verschil al duidelijk, want de sociaaldemocraten zijn natuurlijk ook ernstig verscheurd geraakt bij de Eerste Wereldoorlog. Toen een gedeelte, de Duitse sociaaldemocraten aan de Duitse kant en die van de geallieerden aan de andere kant soms tot de oorlog ging oproepen. En trouwens ook sommige anarchisten. Kropotkin is beroemd geworden toen omdat hij vond dat de Duitse dreiging zo groot was dat hij opriep om dan toch maar de andere kant te gaan steunen. Dus eigenlijk heeft de Eerste Wereldoorlog die heeft voor een breuk gezorgd. Maar die traditie van antimilitarisme en pacifisme die is daarna ook wel weer groot geworden. Dus in die zin, dat zijn de reuzen waarop bewegingen in de jaren 80 op de schouders staan.
Ja, er was natuurlijk ook in de jaren 60, eind jaren 60 en jaren 70 ook een beweging rondom de tegen de oorlog in Vietnam.
Ja, ja, en Ban de Bom had je toen. Maar die oorlog tegen, die beweging tegen de oorlog in Vietnam, die was, dus eigenlijk is dat een ander gebied, is dat. Die was niet zozeer tegen, ja, toch wel. Het overlapt natuurlijk enorm. Dat ze ook tegen oorlog en destructie en wapens en weet ik veel wat zijn. Maar het was vooral solidariteit met Vietnam. Dus in die zin past het meer in het onderwerp solidariteitsbeweging en hoe die is ontstaan en gegroeid.
Ja, want Nederland had geen directe rol in die oorlog, in tegenstelling tot waar we het zo meteen over hadden.
Ja, precies. Want dat was daarna, toen de NAVO opgericht werd, was dat wel anders. Dus Nederland een hele prominente rol gaan spelen. Maar toch, die vredesbeweging van begin jaren 80, die is wel onze aandacht waard. Het is ook een moment in de geschiedenis geweest, en waarschijnlijk nog steeds, waarin een paar van de grootste demonstraties in Nederland plaatsvonden. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk, dat in zo'n gezapige en docile maatschappij als de Nederlandse vaak is, zeker als het gaat om kwesties als NAVO en het Atlantische vriendschap met de Verenigde Staten en dat soort dingen, dat daar plotseling een gigantische breuk kwam. Wat dat verklaart, daar kunnen we het straks nog over hebben. Maar het gebeurde in ieder geval. Er was op 21 november 1981 een demonstratie in Amsterdam, waar naar schatting 400.000 mensen kwamen demonstreren tegen herbewapening of een nieuwe generatie atoomwapens van de NAVO.
Ja, mijn ouders die verder helemaal niet politiek zijn en pas net in Nederland waren komen wonen, die hebben daarin meegelopen met mijn broertje als baby op de schouders van mijn vader. Zeg maar, ze hebben nog nooit daarvoor of daarna aan een demonstratie meegedaan. Dus dat zegt volgens mij ook wel wat over hoe breed gedragen dat sentiment op dat moment was.
Ja. Ja, om ook een persoonlijk voorbeeld van mijn kant te noemen. Ik kwam uit Haaksbergen, dat is in Twente. Staat ook niet bekend om enige revolutionaire oprispingen of wat dan ook. Maar er zijn twee bussen met demonstranten vandaan vertrokken. Zo'n dorp met, 20.000 inwoners of zo. En dat gold natuurlijk voor alle dorpen en plekken in heel Nederland. En dan heb je op een gegeven moment 400.000 mensen bij elkaar. Nou ja, die demonstratie die is een beetje gemythologiseerd of hoe heet dat. Maar hij was ook wel echt zo gigantisch dat de hele stad min of meer erdoor bevangen raakte. En een anekdote die ik nog herinner is dat geconstateerd werd op een gegeven moment dat de laatste mensen van de demonstratie moesten nog vertrekken. Toen de voorste alweer aangekomen waren op het Museumplein. Waar het, dus die kring was gesloten. En het was niet een rondje om de kerk. En het vreemde, toen wij dit uit gingen zoeken, toen wij feiten gingen opdiepen over die periode, toen zagen we dat 550.000 mensen zijn daar toen. Of die getallen altijd helemaal kloppen, maar dit is geen getal van de demonstranten of zo. Dat is redelijk waarheidsgetrouw, denk ik. Dus die was nog veel groter. Maar die is verdwenen in de geschiedenis. Of daar hebben we veel minder mensen het over. Die eerste in Amsterdam, het is natuurlijk ook omdat Amsterdam is altijd het nieuws maken en claimen.
Ja, plus dat als je demonstreert in Den Haag, dan probeer je de ervaring zo snel mogelijk te vergeten. In mijn ervaring.
Dat ze ook kunnen demonstreren in Den Haag is bij voorbaat. Daar kunnen we ook nog eens een keer een uitzending over maken. Een verloren zaak eigenlijk. Wat niet wil zeggen dat je het niet moet doen. Maar goed, dus in die periode was een massale mobilisatie. In die zin dat zelfs meer dan, ik geloof dat meer dan 1% van Nederland aan die demonstratie meedeed. Dat is nooit eerder voorgekomen en daarna ook nooit meer. Er zijn natuurlijk wel hele grote demonstraties geweest, maar niet in die mate. En wat interessant is natuurlijk om ook te constateren is dat er toen een rijke beweging, wij gebruiken de hele tijd het woord beweging. Daar kan je eigenlijk ook een hele discussie over voeren, over of dat terecht is of niet. Want het,
wat is een beweging?
Het suggereert een soort eenheid van hè, dat er van tevoren afspraken over zijn gemaakt, over wat die beweging precies wil en dat je er lid van kan worden en weet ik veel wat. Terwijl het in werkelijkheid vaak een veel veel meer ruis in zit. En bestaat uit allemaal losse elementen die wel of niet samenwerken. Maar dat allemaal samen, dat diffuse geheel, wordt dan beweging genoemd. Terwijl het geen bewust georganiseerde beweging is. Het is meer iets wat ontstaat eigenlijk.
Ja, dus er bestaat ook allemaal verschillende organisaties. Mensen die misschien dingen horen op het nieuws. En dan op eigen houtje naar een grote demonstratie toe komen. Of via een bus die uit de buurt vertrekt.
Nou, die vredesbeweging, daarvoor geldt het wel. Dat je dat, je kan een paar belangrijke organisaties. Die waren vooral kerkelijke organisaties toen. Het IKV, Interkerkelijk Vredesberaad, en Pax Christi. Die hebben eigenlijk die campagne gelanceerd. En die deden ook de organisatie. Er waren meer grote, je zou ze tegenwoordig NGO's noemen, bij betrokken. Maar dit waren wel de belangrijkste. Maar wat ik wou zeggen was dat er in die tijd ook een enorm, veel kleinere, maar toch wijdvertakte antimilitaristische campagne. Of campagne is ook weer het verkeerde woord. Ik wou het woord beweging proberen te vermijden. Maar er bestaat eigenlijk geen goed alternatief voor. Dus vanaf nu spreken we af. Als we beweging zeggen, dan bedoelen we dat diffuse gebeuren. Antimilitarisme was een reële actiethema in Nederland. En waar allerlei verschillende groepen waren daarmee bezig. En dat overlapt gedeeltelijk de vredesbeweging. En het is een ingewikkeld verhaal, omdat die vredesbeweging eigenlijk voornamelijk met die atoombewapening bezig was. Dat was de trigger. En was ook in die tijd waren er debatten, was ook kritiek op dat er veel te veel gefocust werd op dat angst voor een naderende atoomoorlog. En dat is waarschijnlijk tegelijkertijd een verklaring waarom er zoveel mensen aan deelnamen.
En waar werd concreet tegen gedemonstreerd op dat moment? Want er is natuurlijk de Koude Oorlog, de grote spelers, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Wat was de rol van Nederland dan binnen de NAVO? En waarom was het relevant om in Nederland te demonstreren?
Omdat Nederland één van de vijf landen zou zijn in Europa waar de NAVO kruisraketten zou gaan stationeren. En daar moest de Nederlandse regering moest daarmee akkoord gaan. En toen dat bekend werd, toen vloog de vlam in pan. En toen ging iedereen zeggen van nou, waarom en dan niet. En toen zijn ze enorm gaan wurmen. Dat is ook weer typisch Nederlands. Het is intrigerend om naar te kijken hoe ze toen, de Christen-Democraten, CDA was toen nog groot. En zat in alle regeringen. En die hadden moeite mee, omdat die vredesbeweging voor een gedeelte uit hun kerken vandaan kwamen. En die hebben toen geprobeerd om een soort polderachtige constructie te tweaken. Door te zeggen van dat ze alleen mits tenzij akkoord zouden gaan als. En je kent dat wel, dat gewurm. Dat was toen Van Acht en daarna Lubbers. En in feite werd toen gesteld van de Russen hebben ook atoomwapens. Als zij nou ook ontwapenen, dan zullen wij ons niet akkoord verklaren met een nieuwe generatie westerse atoomwapens. En daarom werd het dubbelbesluit genoemd. En dat was een typisch Nederlandse soort escape route was dat om gedeeltelijk dat besluit te kunnen omzeilen.
Het klinkt als we gaan het klimaatdebat. We gaan pas echt serieus decarbonariseren. Of hoe noem je dat? We gaan pas serieus iets doen aan klimaatverandering als de Chinezen er iets aan gaan doen. Want zij zijn toch slecht bezig.
Ja. Ja, goed, met die atoomwapening was dat nog wel te verkopen. In ieder geval hadden zij dat zo ingeschat van wij zijn ook bang voor die Russische wapens. Of Oostblok wapens. En er werd natuurlijk vanuit de rechterkant werd er enorme angst gezaaid over hoe verschrikkelijk zij wel niet waren en wat hun plannen waren. En dat ze echt van plan waren om elk moment de grenzen bij de Oostblokgrenzen over te walsen met hun tanks en dat soort dingen. Dat die angst was reëel. Of de dreiging ook echt zo was, dat kan je afvragen. Maar hij werd geproduceerd de hele tijd en mensen reageerden daarop. En daardoor konden ze dat schaakspel zo gaan spelen. 378 SS-20 raketten, daar ging het over, mochten de Russen hebben. Als ze er op een bepaalde datum in 85 meer dan 378 zouden hebben. En op de een of andere manier was dat precies te tellen. Er was een internationaal agentschap wat dat telde. Dan zou het besluit om die kernraketten te plaatsen zou doorgaan. Nou, en dat gebeurde. Dus toen, ondanks die gigantische mobilisatie, die enorme demonstraties, werd het besluit genomen om kernraketten in Woensdrecht te gaan neerzetten. En toen is een gedeelte van die antimilitaristische / vredesbeweging is er toe overgegaan om Woensdrecht als object van acties en campagnes te gaan kiezen.
Misschien is het ook interessant om even een stapje terug te nemen en te kijken naar die verschillende organisaties, actoren in die beweging. Want je geeft al aan dat er een soort van scheiding was tussen de vredesbeweging aan zich en de antimilitaristische tak daarvan. Wat waren de verschillende standpunten of discussies die of misschien conflicten die er op dat moment waren? En hoe is het ze gelukt om ondanks oneenigheden alsnog zoveel mensen op de been te krijgen?
Ja, ik denk dat moeilijk. Dat laatste, dat is natuurlijk een samenspel van allerlei factoren. En ik denk dat er ook in die tijd, er waren heel weinig openlijke wrijvingen tussen de meer radicale antimilitaristische bewegingen en de vredesbewegingen. Het was meer dat ze elkaar negeerden, of noem je dat, met rust lieten. Dus er zullen heel veel antimilitaristen aan die vredesdemonstratie hebben deelgenomen, maar niet met stellingen over dat ze niet ver genoeg gingen. Maar de kritiek was daar bijvoorbeeld dat er veel te weinig over de structuur achter de bewapening ging. Dat het te veel gefocust was op die nieuwe generatie atoomwapens ook nog. En te weinig op het fenomeen NAVO en westers imperialisme en de opbouw, laten we zeggen, van een maatschappij die onder andere voor militarisme en voor oorlogen zorgt.
En dit was de kritiek van de antimilitaristische tak van die bredere vredesbeweging?
Ja, gedeeltelijk. Maar veel mensen vonden het natuurlijk op dat moment, vonden het allang goed dat er plotseling dit soort demonstraties mogelijk waren. En het zal elkaar vooral aangevuld hebben. Maar wat niet vergeten moet worden, ook voor het beeld, is dat er toen nog dienstplicht bestond in Nederland. En dat was een ingrijpende plicht die de staat alle jongens of mannen oplegde. Die dwong je om, als je 18 werd, geloof ik, moest je je gewoon een jaar bij een kazerne melden en daar een uniform aantrekken en totaal onzinnige werk meestal gaan doen. Maar ook leren schieten en marcheren en dat soort dingen. Dat was elke jongen die 18 werd. Er waren een paar uitzonderingen. Als je de derde zoon in de familie was of de vierde, dan hoefde het niet. Want dan had je al drie broers uit de familie geleverd. En bij bepaalde afwijkingen hoeft het ook niet, maar de rest wel. En als reactie daarop ontstond dienstweigeren. En dat was ook op een gegeven moment een recht, is dat geworden in Nederland. Maar dat was heel erg beperkt. Je werd alleen maar goedgekeurd voor dienstweigeren als je totaal pacifist was. Dus dan mocht je ook niet zeggen dat het feit dat een bevolking in Vietnam zich verzette tegen in oorlog door de Amerikanen, dat dat wel terecht was of zo. Want dan, Je moest voor een soort rechtbank komen. Daar werd je geroosterd. En dan aan het eind werd bepaald of jij dan in aanmerking kwam. En ook belangrijk, je kwam dan in aanmerking voor vervangende dienstplicht. Dus je moest dan nog steeds door de staat der Nederlanden ergens neergezet worden. Maar de keuze was niet heel... meestal ergens in een of ander buurtcentrum werken of zo. En dat was volgens mij was ook de vervangende dienstplicht langer dan de periode van de militaire dienstplicht. Nou, en als reactie een deel van de radicale antimilitaristen zijn toen gaan totaal weigeren. En dat waren mensen die ook weigerden om een beroep te doen op dienstweigeren. Ze zeiden van ja, wie is die staat om mij te gaan beoordelen of ik naar enzovoort. En dan kwam je in de gevangenis terecht. En die mensen die zaten allemaal 1,5 jaar in de gevangenis. Omdat ze niet op waren komen dagen bij hun keuring. Dat was altijd de eerste moment.
Ze hebben niet eens hun best gedaan om afgekeurd te worden. Ik weet dat de vader van mijn partner, die heeft altijd een sterk verhaal dat hij... Dat hij een nacht doorgetrokken heeft, keihard gebloot en gezopen. En toen als een soort van paranoïde schizofreen aankwam bij de keuring en is afgekeurd.
Ja.
Maar er werd principieel gewoon gezegd, we gaan niet eens meedoen.
Die groep die deed dat. Die vond dat slap en watjes gedrag. Nou, er waren ook mensen die daar niet mee eens waren, die ook hartstikke antimilitaristisch waren, maar vonden dat je niet dat het onzin was om je maar uit te leveren en vrijwillig te gaan zitten. Maar desondanks, ik heb me ook af laten keuren. Dat een vriend van mij in mijn klas, die werd afgekeurd omdat hij enorm stotterde. En dat stotteren was volgens hun dan een symptoom van dat hij heel onzeker was en weet ik veel wat. En toen heb ik hem gevraagd hoe hij dat dan deed. En toen heb ik van hem leren stotteren en toen is dat mij ook gelukt. En ik heb er ook bij gezegd dat ik altijd paniekaanvallen had en nog steeds in mijn bed plaste en dat soort dingen. Dus toen hebben ze me S4 gegeven en mijn huisarts krijgt dan zo'n briefje. En die was heel verbaasd over alle problemen die ik had. Die belde nog op en toen heb ik met zo'n knipoog gezegd dat het om de dienstkeuring ging. Nou, en dat betekende toen dat je niet in dienst hoefde, maar wel opgeroepen kon worden. En dat is trouwens nou nog steeds zo, want de dienstplicht is in 1997 opgeschort. Hij is nooit afgeschaft. Hij bestaat nog steeds. Je kan nog steeds, stel dat...
Luxemburg.
Luxemburg, ja, laten we die nemen. Denk van nu is het genoeg geweest met die belastingparadijzen in Nederland. We vallen ze aan. Dan kan je gemobiliseerd worden. Maar goed, wat ik wou zeggen was die dienstplicht. Die zorgde voor een enorme gespannen relatie tussen een deel van de Nederlandse bevolking en het leger en het militaire apparaat. En die totaalweigeraars, die in het begin lieten ze zich gewoon oppakken. En gingen ze voor 1,5... Er waren in het begin ook waren het vaak religieuze jongens. Toen hebben ze op een gegeven moment Jehovah-getuigers hebben ze uitgezonderd. Die hoefden niet in dienst. Want die waren kennelijk als enige kerkelijke groep principieel pacifistisch. Maar de rest wel. En toen kreeg je ook ongelovige totaalweigeraars. En die gingen heel anders om met het feit dat ze in gevangenis in zouden gaan. En die deden enorme acties. Ook omdat het was heel vervelend. Op een gegeven moment werd je gezocht. En dan kon je elk moment van straat geplukt worden. En om dat te voorkomen gingen ze dan een of andere bezetting met heel veel sympathisanten uitvoeren. En dan werd iedereen gearresteerd en zij werden dan afgevoerd naar de gevangenis en bleven dan 1,5 jaar zitten. En er zijn periodes geweest dat er echt tientallen mensen 1,5 jaar zaten. Ik kan me nog herinneren dat we naar de Bijlmerbaaiers gingen om naar ze te zwaaien. Elke, weet ik veel, dinsdagavond geloof ik hadden we het afgesproken. En uit die organisatie van totaalweigeraars, die politieke, nou ja, ze zijn allemaal politiek, maar die activistische totaalweigeraars, is toen een organisatie ontstaan, Onkruid. En daaromheen, dat was eigenlijk een soort kristallisatiepunt van radicalere antimilitaristische acties in Nederland. En dat is toen in een korte tijd is dat heel sterk gegroeid. Tot en met dat er echt spectaculaire acties uitgevoerd werden die het NOS-journaal haalde en alle kranten. En,
Ja, want we waren gebleven bij die grote demonstraties. En toen begon je over, over Woensdrecht.
Ja.
Wat daar allemaal gebeurt.
Ja, Woensdrecht was dus... kijk, want het probleem van die vredesdemonstraties was dat het alleen maar demonstraties waren. En dat was ook de bedoeling van die Pax Christi en IKV. Die wouden geen directe actie en dat soort dingen. Die hadden echt zo'n parlementaire idee van we gaan... als we met genoeg mensen de regering onder druk zetten, dan gaan ze een besluit nemen wat ons wel bevalt. Nou, dat gebeurde dus niet. En ze kwamen er toch. Hoewel ze hadden al redelijk wat bereikt door dat geschuif en weet ik veel wat. Dat was ook het resultaat van, het was anders nooit gekomen. En toen werd besloten dat ze toch zou komen en dat ze op Woensdrecht geplaatst zouden worden. En toen is het gedeelte wat dacht van maakt ons niet uit of ze dat nou officieel besloten hebben of niet. Want Pax Christi en IKV die trokken daarna eigenlijk hun handen ervan af. Die zeiden van ja, het besluit is genomen of in ieder geval in grote lijnen hebben ze dat zo gedaan. En ze gingen zich toen richten op wat heel omstreden was, een volkspetitionement. En dat was een soort referendumachtig ding. Van als je gingen ze proberen, iedereen moest je dan overal handtekeningen in gaan zamelen. En dat dan zou dat dan alsnog de druk moeten vergroten. Maar ja, dat was natuurlijk een wassen neus was dat. Dus een gedeelte van die beweging is toen naar Woensdrecht gaan targeten. Daar ontstond een vredesactiekamp. Dat was daarvoor ook al, hè? Want ze wisten dat het Woensdrecht en Volkel zijn de twee plekken waar die atoomwapens dreigden te komen. In Volkel had je een vrouwenactiekamp, wat het jarenlang vol heeft gehouden, ook in de barre winters die er toen nog waren. En in Woensdrecht was het gemengd, uiteindelijk werd ook beslist dat ze in Woensdrecht zou komen. En toen ontstond daar een soort permanente noodtoestand rondom dat gebied. Er zijn enorme hekken omheen gebouwd met zware bewaking en weet ik veel wat. Maar er waren ook campagnes om Woensdrecht te gaan blokkeren of bestormen. En ja, dat deden wel een... Ik heb de getallen niet paraat, maar duizenden mensen mee. Dat waren grote campagnes. En het is nooit gelukt om echt... wat bij kerncentrales in Duitsland bijvoorbeeld, of sommige andere landen wel lukt, dat uiteindelijk het terrein kan bezetten of zo.
Daar gaan we nog over hebben.
Daar gaan we het zeker over hebben. Want dat was ook inspiratie voor die anti-kernenergiebeweging, die tegelijkertijd enorm opgebloeid was. Die was gedeeltelijk was dat het model voor hoe je zo'n Woensdrecht-campagne. En het was toen nog bon ton onder de activisten om affinity-groepen op te richten. Basisgroepen werden die toen genoemd. Er was ook een overleg van basisgroepen. Dus dat was eigenlijk de structuur die buiten die vredesbeweging omgeorganiseerd werd om directe actie te kunnen voeren.
En wat was de reden of de inspiratie om over te gaan tot een bezetting en tot directe actie? Er zijn natuurlijk allemaal verschillende vormen van directe actie te bedenken. Ik denk dat er de komende maanden genoeg de revue zullen passeren. Maar waarom een actiekamp op een locatie?
Ja, omdat toen het besluit eenmaal genomen was. Er zijn meer acties gevoerd hoor. Een andere waar ik ook bij betrokken was, was meteen nadat ze besloten in 1985 om door te gaan met die plaatsing van die kruisraketten, hebben we het hoofdkantoor van de VVD in Amsterdam bezet met een groep van, weet ik veel, 60, 70 mensen. Het was toen in gebruik. Al die mensen zijn uitgebonjourd en toen is het gebarricadeerd. En hebben we beneden in de kelder bleek een bar te zijn. Maar het is wel de VVD, dus anders worden die koorballen allemaal niet lid. Dus daar hebben we ons verschanst. En uiteindelijk zijn we met harde hand door de ME eruit geslagen en afgevoerd naar Nieuwe Sluis, waar we dagenlang gezeten hebben en redelijk zwaar mishandeld zijn ook. Dat was toen een omdat het een schandaal werd, dat we afgetuigd werden en elke nacht in ons blootje met koud water bespoten werden en dat soort dingen, hebben ze ons vrij moeten laten. Dus dat was ook een actie, was een directe reactie op. Maar toen was er ook een demonstratie in Amsterdam. Het idee was dat die twee acties, dat die demonstratie langs dat bezette VVD-kantoor zou gaan. En toen liepen al de paden uit. En IKV en Pax Christi vonden dat helemaal geen goed idee. En die wouden gewoon geen actie zien, in feite.
Hebben die zijn die meegelopen op die demonstratie? Of was dat al, nee, was dat beslissing al daarvoor?
Die demonstratie was wel, maar die weigerde om langs de postzegelmarkt waar op dat moment de bezetting gaande was. Andere acties. Je had toen ook een antimilitaristische vrouwenorganisatie. Vrouwen tegen militarisme. Goede naam. En een van hun acties, die is ook spectaculair geweest. Ze haalden alle kranten. En weet ik wat, was dat ze een villa overvallen hebben in Heemstede. Jou wel bekend waarschijnlijk. Hij is later gekraakt, 20 jaar later. En in die villa, dat was onderdeel van het ministerie van Defensie. Daar werden de videobanden verzameld die naar de kazernes voor de jongens gebracht werden. En iemand had ontdekt dat ze voornamelijk porno te zien kregen. Dat was een mooie combi voor die vrouwen. Die dachten van ja, die militairen, die leger, die soldaten hadden ze natuurlijk niks mee. Daar hadden ze een hekel aan. Maar dat die ook nog eens een keer daar zich gingen verlustigen op vrouwenlichamen en weet ik veel wat. Dus ze hebben op een gegeven moment een actie gedaan om die vrachtwagen met de videobanden die langs alle kazernes reed, om die ergens in een hinderlaag te vangen en dat hele ding uit te kleden. Er zijn prachtige foto's van allemaal gebivakmutste vrouwen die met van die rollen VHS-tapes bezig zijn. Helaas zijn we alleen audio, maar misschien kunnen we de foto op de website zetten. En dat zijn voorbeelden van directe acties die toen redelijk frequent voorkwamen. Er zijn ook blokkades van treinen met munitie geweest toen, munitietransporten. Er was een oproep om in heel Nederland aan de noodrem te trekken op een bepaald moment. Om de rol van de NS bij het transporteren van wapens te problematiseren. Dat waren omstreden acties, omdat natuurlijk overal in Nederland treinen vast kwamen te zitten, of in ieder geval stil kwamen te liggen. Maar Woensdrecht werd het centrum van de aandacht, omdat daar echt die kernraketten zou komen. En uiteindelijk is dat ook niet doorgegaan. Echter, als gevolg van de doorbraak die werd bereikt met het INF-verdrag, ging deze plaatsing niet door. Zo werd van de 5 beoogde plaatsingslanden Nederland het enige land waar nooit kruisvluchtwapens zijn geplaatst.
Maar dat had natuurlijk niks te maken met de antimilitaristische beweging, met de bezettingen, blokkades, grote publieke onvrede. Ze hadden daar een eigen bureaucratische reden voor waarom ze toch besloten om er niet toe over te gaan.
Precies, en het was ook veel later. Je had ontwapeningsonderhandelingen die toen nog af en toe resultaten opleverden. En toen werd besloten dat ze niet nodig waren, omdat de Russen ook minder atoomwapens of ergens water bij de wijn hadden gedaan. Maar er liggen nog steeds atoomwapens in Volkel. En dat is een publiek geheim, is dat. Officieel mogen we dat niet weten en weet ik veel wat. Maar die staan onder Amerikaans beheer. Dat is een stukje op Volken. Daarom zijn er ook nog steeds acties van de restanten van die anti-kernwapenbeweging om te eisen dat dat opgeheven wordt. En daar zijn ook, ja, daar was dus dat vrouwenvredeskamp was, om die reden was dat in Volkel. Ja, dat is eigenlijk een duidelijk voorbeeld van een hoogtepunt in bewegingstermen. Er was toen veel gaande en dat kalft weer af. Dat is ook onherroepelijk. Er is nog nooit een beweging geweest die eeuwig bleef bestaan. Zelfs kerken niet of het kapitalisme ook niet. Daarna kwam een periode van sterke dauw, of hoe noem je dat? Een dip.
Neergang.
Ja.
Oké, dus we hebben nu gesproken over de vredesbeweging, over de antimilitaristische beweging in de jaren 80. Die was, ja, was een hele brede beweging met militante takken die allemaal dingen van grote demonstraties tot directe acties, blokkades, bezettingen, actiekampen, videoband, vernietiging. Alles is de revue gepasseerd. Wat is de volgende stap in dit verhaal?
De Koude Oorlog eindigde eigenlijk met de val van de muur. Dat kent iedereen, dat gaan we niet uitleggen. En anders dan zoeken jullie dat maar op internet, want daar is het voor.
Welke muur was dit?
die in Berlijn. En de ontwikkelingen die dat met zich meebracht. Natuurlijk het uiteenvallen van het Oostblok. Gorbachev, Yeltsin, dat soort ontwikkelingen. Nu lijkt dat weer alsof het niet gebeurd is. Want de vijand is weer Rusland. Tenminste, zo wordt het gezien door de NAVO. En veel voormalige linkse mensen die dat nu wel accepteren op de een of andere manier. Maar in ieder geval toen kwam er een einde aan die spanningen en die bewapeningsissues. En toen stortte ook veel bewegingen in, kan je achteraf concluderen. Of die kalfde af. Dus was het proces wat al wat al gaande was. Maar in de jaren 90 versneld voortging eigenlijk. Het was het idee ook van het einde van de geschiedenis. Fukuyama die verklaarde van ja, nu is wel duidelijk dat kapitalisme is het enige wat functioneert. Er is gewoon niemand meer die met gezond verstand die daar iets tegenin te brengen heeft. En
de liberale democratie is de manier om alle sociale conflicten en problemen op te lossen en te stroomlijnen. Ja. Er zijn geen grote problemen meer waar we ons op hoeven te richten.
Nee, en als ze er zijn, dan lossen we die op een geciviliseerde manier in het parlement op. En dan ga je daar maar op stemmen. En als het je niet bevalt, dan is het je eigen schuld. Maar goed, de oorlogen gingen ook door. Kijk, dat is natuurlijk ook één ding wat we... Een van de kritieken van de meer radicale activisten is dat er weinig zicht was voor de warme oorlogen die tijdens de Koude Oorlog plaatsvonden. We hadden het net al over Vietnam. Dat is eigenlijk zo'n typisch voorbeeld daarvan. Maar dit speelde zich eigenlijk overal in wat de periferie werd genoemd. Latijns-Amerika met die verschrikkelijke dictatuur in Afrika. Met de frontlijnstaten en andere landen die probeerden om zich onafhankelijk te maken. Indonesië is natuurlijk een waanzinnig voorbeeld. En daar was die oorlog helemaal niet koud. Daar was die hartstikke heet. Terwijl er toch veel mensen niet dat verband tussen die twee legden. Maar in ieder geval een van de oorlogen die na de val van de muur losbarst en waar de NAVO direct bij betrokken was, was die tussen Irak en Kuwait. De Golfoorlog heette dat toen en dat was een gruwelijk tafereel was dat. Irak, toen nog Saddam Hussein aan de macht. En dat was een gruwelijke dictator, dat wist iedereen. En die annexeerde Kuwait, waar natuurlijk olie zat. En de precieze redenen zijn altijd een beetje mysterieus gebleven. Maar achteraf is wel duidelijk geworden dat de Amerikanen dat uitgelokt hebben. En hem het idee hadden gegeven dat ze dat tussen door de vingers zouden zien. Dus dat hij dat kon doen. In ieder geval hij deed het. En toen wat volgde was een gruwelijke oorlog van de NAVO zonder de VN trouwens. Dat was ook al nieuw. Op eigen houtje gingen ze daar even voor politieagent van de wereld spelen. En ja, er waren wel protesten tegen in Nederland. Als we dat als perspectief blijven houden van hoe werd erop gereageerd. Maar dat was niet in vergelijking met hoe daarvoor in de jaren 80 gereageerd werd. En een van de redenen is ook dat een enorm propaganda-offensief rondom was voorbereid of in ieder geval uitgevoerd, waarin de gruweldaden van Saddam Hussein enorm prominent de hele tijd naar voren kwamen. Dus het was heel moeilijk om je daartegen te keren. Dat zie je nu ook weer met Oekraïne en Rusland natuurlijk. En dat zie je elke keer, maar het wordt ook elke keer sterker. Wordt dat. En elke keer groter onderdeel van de militaire operatie om de hearts and minds, niet van de mensen waar de oorlog zich afspeelt, maar in de landen waar vandaan die oorlog gevoerd wordt, om die te winnen.
Maar dat is natuurlijk ook een verdienste van de vredesbewegingen en de solidariteitsbewegingen, anti-militaristische bewegingen in verschillende landen. Dat blijkbaar het ertoe doet wat mensen in de landen die de oorlogen starten, de VS, Nederland en andere NAVO-landen. Blijkbaar moeten die overtuigd worden dat er echt oorlog gevoerd moet worden. Als het protest tegen die oorlogen er niet toe zou doen, dan hadden ze ook geen media-offensief nodig. Nee. Dus dat is op zich al een interessant fenomeen. Dat ze in de VS in ieder geval na de Vietnamoorlog, waar natuurlijk gigantische media aanwezigheid was en heel veel beelden van gruweldaden en van Amerikaanse doden die werden afgevoerd. Dat ze in deze oorlog dat hebben geprobeerd anders aan te pakken. En dus in Nederland ook.
Ja, nee, zeker. Zo had ik het niet gezien. Maar het is nu zo'n vast onderdeel van het hele patroon geworden. Maar het is inderdaad omdat ze bang zijn voor een mondige bevolking. Die zich verzet, die ook wat gaat doen. Ja. Maar in ieder geval, toen gebeurde er weinig. En een van de redenen was ook dat Saddam Hussein Israël bedreigde. Maar dan ook letterlijk. Hij had raketten richting Israël was hij aan het sturen. En hij hoopte daarmee waarschijnlijk de Arabische wereld en andere islamitische landen misschien aan zijn kant te krijgen. Hij was de enige die in staat was om dat land onder vuur te nemen. Maar aan de andere kant maakte dat natuurlijk de propaganda tegen Irak heel makkelijk. En hoe kon je in godsnaam verzetten tegen het neerslaan van een regime wat dergelijke aanvallen op Israël aan het uitvoeren was. Uiteindelijk was nog even de angst dat ze daadwerkelijk in de invasie in Kuwait, dus vanuit NAVO, zouden doorzetten naar Bagdad. En dat ze dan heel Irak zouden bezetten. Maar dat heeft de NAVO uiteindelijk niet gedaan. Ze hebben wel Bagdad zwaar gebombardeerd en andere Iraakse steden. En bruggen en infrastructuur. En gruwelijke vernielingen aangericht. En ze hebben natuurlijk een van de grootste massaslachtingen, wat echt een oorlogsmisdaad is geweest, van zich terugtrekkende Irakese militairen, een heel konvooi. Daar zijn gruwelijke films van, kan je zien met, misschien waren er toen al drones, maar in ieder geval vliegtuigen die eroverheen vlogen. Dan zie je echt tientallen kilometers aan een gortgeschoten militaire voertuigen met de lijken van de soldaten die daarnaast liggen. En het ging heel snel. Dus in die zin was het ook moeilijk om daar snel op te reageren. Vanuit meer activistische beweging. We hebben toen nog ons voorbereid. Een van de rollen van Nederland was munitie. Die voor die oorlog gebruikt werd via de Rotterdamse haven. Met een trein, weet ik veel, waar naartoe brengen. En dat was op een gegeven moment was dat bekend en toen maakten we ons op om die treinen te gaan blokkeren. En dat was precies op de dag dat er een einde aan de oorlog kwam. Dus maar dat is een van de weinige acties die ik me kan herinneren die toen voorbereid werden. Verder werd er weinig op gereageerd. En dat is typerend natuurlijk. We hebben nog een boek geschreven toen, Een streep in het zand. Omdat daar ging het eigenlijk over het verschil tussen Irak en Kuwait, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is ooit door de koloniale verdeling van dat deel van de wereld zijn er ooit twee landen van gemaakt. Dat was ook de reden waarom Irak dat altijd claimde als onderdeel van het land. Ja, en dan had je 8 jaar daarna, in de tussentijd waren er natuurlijk overal militaire interventies en oorlogen en weet ik veel wat, maar op kleinere schaal misschien. Of in ieder geval niet zo dicht bij huis als wat toen losbarstte in Kosovo bij het uiteenvallen van Joegoslavië. Wat eigenlijk nog steeds een na-effect is natuurlijk van het uiteenvallen van het Oostblok. Joegoslavië was tot die tijd weliswaar een tamelijk onafhankelijk, maar toch onderdeel van het Oostblok geweest. En toen andere landen ermee ophielden met communistisch zijn, toen viel het helemaal uit elkaar. En in dat proces kreeg je allerlei etnische oorlogen. En Nederland heeft, of de internationale gemeenschap, die probeerde dan in te grijpen. Eerst met de VN en onderhandelingen en allerlei diplomatieke oplossingen. En vervolgens met blauwhelmen die daar naartoe gestuurd werden. En waar Nederland natuurlijk een mislukte rol in gespeeld heeft met Srebrenica. Waar ze niet konden voorkomen dat er duizenden doden vielen.
Ja, want de reden van de NAVO was om etnische zuiveringen tegen te gaan. Nu is het zelfs dit ook wel een controversieel onderwerp. Iemand als Noam Chomsky die heeft destijds hierover geschreven en vertelt een hele andere chronologie. Waarbij als je kijkt naar wanneer die etnische zuiveringen plaatsvonden. Dat in feite de etnische zuiveringen pas goed echt op gang kwamen nadat de oorlog of de aanval was gestart door de NAVO. En dat post facto juist die etnische zuiveringen zijn gebruikt als rechtvaardiging voor de oorlog.
Ja, ik weet daar te weinig vanaf. Waar we het nu over hebben, het moment dat de NAVO ingegrepen was toen Servië de onafhankelijkheid van Kosovo weigerde mee akkoord te gaan. Want daarvoor had je natuurlijk Bosnië, Kroatië, had je al en Slovenië. Ik ben er toevallig laatst geweest, dus daarom ken ik de landen. Maar eigenlijk voor ons toen, je ging er nooit op vakantie, want dat kon niet. Het was Oostblok en sommige mensen die heel avontuurlijk waren, die kwamen Joegoslavië in of zo. Maar verder was het onbekend gebied. Maar het was wel vlak over de grens eigenlijk. Vanuit Italië kon je het zien liggen. Die landen die uit elkaar aan het scheuren waren en oorlog tegen elkaar begonnen. Maar dat was wel een reële oorlog. Tussen Slovenië en Kroatië bijvoorbeeld. Of tussen Slovenië en het Joegoslavische leger wat toen nog bestond. Dat was een echte hete oorlog met tanks en platgewalste auto's en weet ik veel. En toen ging natuurlijk Kroatië verklaarde zich onafhankelijk, Bosnië ook. En toen ging het erom welk stukje hoort bij wie. En Servië weigerde toen akkoord te gaan met veel van de verdelingen. Maar zeker die van Kosovo. En toen, op dat moment, heeft de NAVO ingegrepen.
Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. De NAVO is opgericht na de Tweede Wereldoorlog als militaire alliantie tegen de Sovjet-Unie en het Sovjetblok. De Sovjet-Unie bestaat inmiddels niet meer. Waarom bestond de NAVO überhaupt nog? En wat was de reden of wat was überhaupt de legitimiteit van de NAVO om in andere landen te gaan interveneren?
Ja, dat kan je natuurlijk zeker afvragen. Maar het werd toen in ieder geval verdedigd met het feit dat zij bezig waren om mensenrechten te beschermen. Joschka Fischer was toen namens de Groene Partij in Duitsland minister van Buitenlandse Zaken in de Duitse regering. En die vatte het samen, want er was heel veel kritiek binnen zijn partij. Hij was voorstander en het werd gedeeltelijk met Duitse wapens werd het uitgevoerd. Het was voor het eerst dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog weer in een militair conflict betrokken raakte. En sommige grapjassen zei toen, het is ook de eerste keer dat ze er als winnaars uitkwamen. Maar hij was toen een van de belangrijkste propagandisten en hij vond voorstanders van die oorlog. Hij zei van ja, we hebben ooit gezegd, nie wieder Krieg, nooit meer oorlog. Maar we hebben ook gezegd, nie wieder Auschwitz. Dus die mensenrechten schendingen en die concentratiekampen die dan volgens de nieuwsberichten door Servië werden ingericht. Daar moesten we tegen optreden. We hebben de plicht om die bevolking te hulp te komen. En ja, dat is een dermate doodslagargument of zo. Dat is heel moeilijk om daar iets op dat moment tegen te ondernemen. En GroenLinks in Nederland was ook voorstander van die oorlog. Dat was eigenlijk een moment, een césuur, laten we zeggen, in binnen linkse, ook parlementaire organisaties die vroeger altijd en kritisch over de NAVO en tegen dit soort oorlogen waren, die nu gingen bedenken dat het misschien nodig was. En het was dan wel niet netjes en weet ik veel wat. En het moest natuurlijk wel goed gebeuren en weet ik veel wat. En als reactie was de reactie was lauw ook in Nederland. Er waren wel demonstraties, maar die bleven klein. En een van de acties was een soort human shield. Dus mensen gingen naar Servië toe om gebouwen te gaan staan. Als manier om de NAVO te dwingen om dan westerse slachtoffers te maken als ze per se door wouden gaan. En we hadden toen nog een schandaal rond een NOS-uitzending van Gerry Eickhoff, die nog steeds volgens mij op tv verslag doet. En die stond voor zo'n gebouw, omdat dat was het gebouw van de Servische nieuwsdienst. Die was gebombardeerd door de NAVO. En er waren enkele journalisten bij om het leven gekomen. En hij trok dat niet meer. En is daar tijdens de uitzending, om daar verslag van te doen, had hij een button op van die human shields met target erop. Nou, dat was in Nederland was dat een enorm schandaal, want dat kon toch niet. En daarmee trok hij partij en weet ik veel wat. Het is kenmerkend dat zoiets, zo'n simpel daad van solidariteit met je collega nieuwsmakers, dat al niet kon. Ja. En ook daar was het was snel voorbij. De NAVO heeft de tactiek van een enorme firepower en je dwingt daarmee zo'n land als Servië om te gaan onderhandelen en op te geven eigenlijk. Dat is wat er gebeurd is.
En de reactie in Nederland zei het was al vrij lauw. De organisaties die actief waren geweest in de Golfoorlog die we net bespraken. Waren die betrokken bij, bestonden die structuren nog? Moest alles opnieuw worden opgezet? Hoe werd dat wat er werd georganiseerd weer in leven geroepen?
Ja, niet eigenlijk. Dus dat is een van de lessen die uit die geschiedenis geleerde jaren 90 hebben voor een enorme kaalslag gezorgd. Heel veel. Het was ook natuurlijk het hoogtepunt van de neoliberale privatisering van alles en uitkeringen die niet meer bestonden en dat soort dingen. En veel van die bewegingen die in de jaren 80 nog bestonden, die waren ondertussen of doodgebloed, afgekalfd, of ze waren naar de andere kant overgestapt. Want dat gold dus voor die grote kerkelijke vredesbewegingen. Die stonden aan de kant van de interventie. Die vonden ook dat die waren. En we zouden nog steeds eens een keer een goed na moeten zoeken wat er nou in die propaganda waar was en wat niet. Hè? Van, er waren afschuwelijke verhalen over concentratiekampen en foto's ervan. Ik weet dat Chomsky en Herman toen ook in Covert Action op die foto's ingingen en konden bewijzen dat het gewoon voor een deel waren dat gewoon gefabriceerde soort fake news, zou je nu zeggen. Maar voor een deel klopt het natuurlijk ook. En Srebrenica was natuurlijk was een oorlogsmisdaad van de Serviërs. Die goed gepraat werd door Milosevic. En zoals bij alle, of bijna alle grote militaire conflicten, is het nooit 100% verzonnen. De gruweldaden van de tegenstander. Dus een gedeelte daarvan was zeker waar. Maar dan nog altijd is de vraag, ben jij gerechtigd om daar met jouw overmachtige leger, firepower, gewoon maar in te grijpen?
Ja, wat is proportioneel? Maakt het feit dat je interventie pleegt niet een erge situatie alleen maar erger?
Ja.
Het is natuurlijk een hele complexe discussie altijd die ontzettend contextgevoelig is.
Ja.
Het is heel moeilijk om algemene dingen te zeggen over oorlogen of situaties, conflicten. Ja. Alles is zo... elke situatie is anders. En dat maakt het ook heel moeilijk om algemene... soort van dogmatische standpunten vasthouden, vind ik, over conflicten. En je moet er echt helemaal de diepte in gaan om denk ik een gefundeerde mening te kunnen vormen over, oké, wat zouden we eigenlijk moeten doen? En daarbij is het van extra belang dat je luistert naar de mensen, de partijen die in de landen waar die conflicten zelf plaatsvinden, ja, wat zij zeggen, wat zij nodig hebben. En niet alleen maar vanuit je eigen lens als in ons geval dan vanuit Nederland naar de rol van Nederland of de rol van de NAVO. Maar goed, we zullen zo meteen misschien nog wat situaties bespreken waar dit relevanter wordt.
Ja, zeker, want die oude vredesbeweging en antimilitaristische beweging, die hadden dat dus juist niet. Die hadden hele principiële stellingnames van je doet niet aan... het hele leger werd in feite afgekeurd en ter discussie gesteld. En maakt niet uit waarvoor. Maar minstens zo interessant is natuurlijk die rol van die grote NGO's die dan meegaan met de oorlog, terwijl ze daarvoor een doorslaggevende rol hadden gespeeld in het mobiliseren van mensen ertegen. En dat is denk ik een grote verklaring van waarom die grote mobilisaties niet meer plaatsvinden. En dan moet je dan als soort alternatieve beweging dan tegenin proberen te roeien. Nou, dat is enorm ingewikkeld. Het zijn de vakbonden en de kerken en weet ik veel wat, die de structuur hebben en ook de PR-machinerie en weet ik veel wat, om grotere campagnes te kunnen lanceren.
De middelen,
ja. Ja. Dus, maar in dit geval waren die aan de kant van de NAVO en daar viel weinig aan te tornen. En die deden dat snel, quick and dirty. En toen was het alweer voorbij. En er zitten nog allemaal interessante, of ja, interessant is misschien een verkeerde woord, maar ontwikkelingen in Servië bijvoorbeeld. Een van de dingen, ik weet nog dat we demonstreerden daartegen op de Dam. En toen kwamen er ook Servische Milosevic aanhangers. Die kwamen ook. En er ontstond een discussie van wat moeten we daarmee? Weet je, uiteindelijk heeft iemand die ik ken een van hun vlaggen in brand gestoken. Want het was een nationalistische vlag. En ja, weet je, hun, om duidelijk te maken dat we ook niet aan hun kant stonden. En ik denk dat dat een discussie is die wel altijd weer terugkeert.
Ja, nou, dit is voorlopig waar we het laten en hier eindigen we dus het eerste deel van deze aflevering. We hebben het gehad over het ontstaan van de vredesbeweging en antimilitarisme in Nederland en haar oorsprong in de 20e eeuw, begin van de 20e eeuw. Toen hadden we het over de opleving van deze beweging in de jaren 80 met de komst van Hollanditis, de Dutch Disease. En we eindigden met de Eerste Golfoorlog tegen Irak en spraken zojuist over het dieptepunt waar deze beweging voor een groot deel voor de interventies zijn rondom de oorlog tegen Servië. Volgende week komt deel 2 van deze aflevering uit. Daarin bespreken we de opleving van de vredesbeweging rondom de zogenaamde War on Terror, naar de aanslagen van 9/11 op de Twin Towers en de Pentagon in de VS. En de daaropvolgende oorlogen tegen Afghanistan en de Tweede Golfoorlog in Irak. We eindigen de aflevering met een discussie van het huidige dieptepunt van de bevredigingsbeweging, de oorlog tegen Oekraïne. Volgende maand hebben we weer een nieuwe aflevering. Dat gaat dan over links en boeren in Nederland. Vond je dit een leuke aflevering? Ga dan naar hollandietespodcast.nl, daar kun je nog veel meer vinden. Abonneer je op de podcast via jouw platform en deel het met al je vrienden en kameraden. We willen graag nog een aantal mensen bedanken die ons hebben ondersteund bij het maken van deze podcast. Dankjewel Merel, Ronja, Ron, Bart. En we willen ook Paul Gaas bedanken voor het intro- en outro-lied. Tot volgende week.